van de Heer Jezus, die Jezus in zijn leven op aarde heeft verricht en die Johannes in zijn evangelie heeft opgeschreven. En dat zijn er maar 7. Terwijl andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, veel meer wonderen beschrijven. Johannes maar 7. Maar 7. En dan schrijft Johannes aan het einde van zijn evangelie, ja, maar deze 7 wonderen zijn geschreven, beschreven, zodat u gelooft in Jezus, de Zoon van God. Daar gaat het om. En in hoofdstuk 1 schrijft Johannes al hoe dat we die wonderen moeten zien. Hij zegt, je moet eigenlijk de bril opzetten van dat ene vers uit hoofdstuk 1, waar staat, het woord is vlees geworden. Het woord is Jezus. Is vlees geworden. Hij is mens geworden. Jezus, de Zoon van God, is echt mens. En hij heeft onder ons gewoond. Getabernakeld staat er. Dat hadden we de vorige keer gezien. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren Zoon van God. En daarom schrijft Johannes die 7 wonderen op. We hebben er 2 behandeld. Die keer dat Jezus water in wijn veranderde op de bruiloft. En die 2e keer dat die zoon van die koninklijke hoveling, dat die genezen werd. En dat Jezus zei, ga maar naar huis, want hij is gezond. En nu dan het 3e wonder waarbij we stilstaan. En dat heeft Errol voorgelezen uit Johannes 5. En ik heb 2 teksten of stukjes daarvan als een soort kern genomen. Een kerntekst. Vers 6 en 7a. Jezus ziet daar een man liggen, een verlamde man, en er staat er, Jezus zag hem liggen, en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Jezus tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens. Dat is de tekst. En ik heb er als thema bij gezet, wat verwachten wij van God? En 3 punten om structuur aan te brengen. Het eerste is een nare situatie. Het tweede een vreemde vraag. En het derde een onmogelijke opdracht. Het eerste punt, een nare situatie. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, vriendinnen en vrienden. Jezus is onderweg. Onderweg van Capernaum naar Jeruzalem. En dan nadert hij de stad Jeruzalem en er staat die muur omheen met een poort erin, verschillende poorten in de stad. Maar Jezus gaat vanuit het noorden naar de stad en hij komt de stad binnen door de schaapspoort. In de richting van de tempel. Want Jezus gaat feest vieren. En eigenlijk is dat heel mooi als je dat leest. Dat ene vers al, dat is zo mooi. Want door die schaapspoort werden ook de dieren binnengebracht die naar de tempel werden gebracht om daar geofferd te worden voor God. De schapen werden door die schaapspoort naar binnen gebracht en in de tempel geofferd. Nou, Jezus gaat dezelfde weg als die offerdieren. En Jezus is het enige, eeuwige, echte lam van God waarin God zou voorzien. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, zei Abraham tegen zijn zoon Isaac toen ze de berg opliepen. Nou, daar gaat het lam. Jezus Christus door de schaapspoort de stad binnen op weg naar de tempel. En zodra Jezus de poort is doorgegaan, Jeruzalem binnengekomen is, dan doet hij iets anders dan wat de meeste Joden deden in die tijd. Jezus buigt af van de hoofdweg en hij gaat naar een plek, een bijzondere plek, want daar binnen die stadspoort in Jeruzalem bevindt zich een badwater, een soort vijver en het heet Bethesda, hebben we gelezen. Het is een bijzondere plek. Want Bethesda is een gebouw met 5 lange zalen en waar die zalen elkaar ontmoeten, daar is een bad, dat badwater, en daar liggen zieken en gehandicapten. Niet 1, niet 2, niet 3, nee, 10 mensen liggen daar met allerlei aandoeningen, met ziekte, met handicaps. En voor hen is geen genezing meer mogelijk. Ze zijn uitgedokterd. En daar in die vijf zalen ligt het altijd vol met mensen. Altijd vol met zieken en gehandicapten. Waarom? Ja, dat is nogal logisch. Omdat er zoveel zieken zijn. En dat is inderdaad zo. Zoveel zieken. Wat een problemen waren er in de tijd van Jezus al. Aan moeite en verdriet. Wat een ellende. Maar ook nu is dat niet anders. We hebben voorbeelden gedaan voor een aantal mensen die zorgen hebben. Verdriet. Wat een nood is er niet. Lichamelijk. Psychisch. Persoonlijk. In relaties. Zoveel nood op allerlei terreinen. Heeft God dat zo bedoeld? Nee, zo heeft God dat niet bedoeld. Het is een bekende uitdrukking, maar ik vind hem wel heel kernachtig. Die zegt, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Doordat wij God hebben verlaten, de bron van het leven, van het echte leven, daardoor is al die ellende in de wereld gekomen. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Nou, het complex daar in Jeruzalem, dat mocht dan wel Bethesda heten, maar dat was het niet. Want Bethesda betekent huis van barmhartigheid. Dat was het niet. Integendeel, het was eerder een huis van narigheid en van misère. Want je kon daar in Bethesda om je heen kijken en waar je ook keek, overal zag je niets dan ellende. Vijf zalen vol probleemgevallen. Tientallen mensen voor wie de dokter zegt, meneer, mevrouw, ik kan niets meer voor u doen. Geen behandeling meer mogelijk. Stuk voor stuk hopeloze situaties. Mensen die ten einde raad zijn. En die hebben daar een plekje. In Bethesda. Het was daar één grote, nare toestand. Maar. Er is één maar. Want midden tussen die vijf zalen, hadden we al gezien, is dat bad. Dat bassin. En van tijd tot tijd gebeurt er iets bijzonders met dat bad. Iets bovennatuurlijks. Wat dan? Nou, plotseling begint dat water van het bad te bewegen. Een tijd gebeurt er niets. En dan opeens is het weer zover. En het water beweegt en draait en kolkt. En niet door de wind. Niet door een dier of door vissen of zo. Of door een stroompje wat van een andere kant komt. Nee, God zelf beweegt dat water. Doordat een van zijn engelen van tijd tot tijd in dat bad afdaalt. Bijzonder. Nou, en de zieken die daar liggen, die zien die engel niet. Ze zien alleen het water opeens bewegen. Het beweegt weer. En als ze dat zien, en als blinden met hun scherpe gehoor, horen dat er weer iets aan de gang is, aan de hand is, dan ontstaat er opeens heel veel actie daar in Bethesda. Heel veel actie en beweging. Mensen komen overeind en proberen dat bad zo snel mogelijk te bereiken. Er zijn er die lopen, anderen kruipen, blinden worden geleid of gaan op de tast. Sommigen worden gedragen, die krijgen hulp van anderen. Het wordt één grote spurt naar het water. Er wordt geroepen, geduwd, mensen vallen, anderen struikelen weer over hen. Iedereen probeert als eerste bij dat water te zijn. Daar gaat het om. Want degene die als eerste in dat water komt, die is genezen. Welke ziekte of welke handicap, welke kwaal hij ook heeft, echt genezen. Dus toch ook huis van barmhartigheid. Toch Bethesda. Huis van Gods barmhartigheid. dat hij op zo'n wonderlijke manier genezing geeft aan zieken en verlamden en blinden en doven. En ja, God is goed. Wat een wonderlijke situatie daar. In Jeruzalem. En wat een verandering geeft het als dat water in beweging komt. Het ene moment is er nog rust. Iedereen ligt of zit. En het volgende moment is er een en al beweging om zo snel mogelijk naar die plek te gaan. Want er is genezing, redding, bevrijding. Wat willen ze dat graag hebben? Wat is iedereen daar begeerig naar? Waar gaat het ondertussen over? Over genezing van een lichamelijke aandoening, een ziekte of een handicap? Nou, als we die situaties overzetten naar onze tijd, gebeurt datzelfde dan ook als Jezus verkondigd wordt? Als verteld wordt wie Jezus is, dat hij de verlosser is. Als Jezus zich bekend laat maken, kom naar mij toe en ik zal rust geven. Wat gebeurt er dan? Toen ging het om genezing, maar Jezus geeft redding. Toen ging het om verlossing van een kwaal, maar Jezus geeft echte vrede in je hart. Toen ging het om 10 of 20 of 30 jaar langer te leven. Bij Jezus ontvang je eeuwig leven, eeuwige blijdschap. Maar waar blijven de mensen nu dan? Als deze boodschap klinkt, er komt geen beweging op gang. Er is weinig belangstelling. Hoe komt dat? Waar zit dat op vast? Wordt er niet duidelijk genoeg uitgenodigd misschien? Is de aanpak niet goed? Natuurlijk, het kan altijd duidelijker. Altijd dringender, altijd liefdevoller, meer uitnodigend, jazeker. Maar komt het juist niet op gang omdat er geen geloof is? Als je toch echt zou weten wat je bij Jezus kunt ontvangen. Veel meer dan gezondheid en een lang leven. Veel meer dan de wereld jou biedt. Dan zou je toch meteen opstaan en naar hem toe gaan. Dan zou je toch in geloof voor hem neerknielen en alles van hem verwachten. En zeker weten, als we dat doen, geeft hij het. En daarom is het ons verlangen en ons gebed, Heere, open onze ogen, dat wij het gaan zien. Wie u bent, Heer Jezus. Open onze oren, dat wij het gaan horen. Heere, geef uw Heilige Geest in deze gemeente, dat er beweging komt. En dat mensen naar u toe gaan. Dat ze het gaan ontdekken. Dat het gaat borrelen en schuimen. Dat we gaan inzien hoe het er werkelijk met ons voor staat. Dat we komen en ons in dat bad van Jezus genade laten vallen. En ons door God laten redden, om voor altijd gered te zijn in de rivier van Gods genade. Dat was ons eerste punt. We gaan naar het tweede punt. Een vreemde vraag. Nou, daar in Bethesda zit niet zo heel veel doorstroming in de zieken. Nee. Van tijd tot tijd is er één gelukkige. Eén man of één vrouw en die pakt zijn spulletjes bij elkaar en die verlaat het complex. Die is genezen, die is gezond, die is gelukkig. Sommige mensen komen net binnen en die weten binnen korte tijd als eerste dat water te bereiken. En ze zijn snel weer weg. Want er zijn er ook al die er al maanden liggen en anderen al jaren. Sommigen 5 jaar, anderen meer dan 10 jaar. En één, dat is zo'n stumper, die is al 38 jaar ziek. En hij ligt er al heel lang, hoe lang dat weten we niet. Maar moet je eens voorstellen dat je jarenlang ligt te wachten op jouw redding en het gebeurt maar niet en het gebeurt maar niet. Wat hem overkomen is, dat weten we niet. Heeft hij al vroeg, toen hij nog jong was, een ongeluk gehad? Door eigen schuld misschien wel, of is hij roekeloos geweest, of had hij een verkeerd levenspatroon? Zeker is, hij kan zijn benen, zijn voeten niet gebruiken. Er zit geen kracht in. Die zijn verlamd. Hij kan niet lopen. En familieleden heeft hij waarschijnlijk niet. En als hij ze al heeft, dan zijn ze al een tijd geleden gestopt om voor hem te zorgen. En hij leeft van wat hij krijgt. En hij eet en drinkt wat hem gegeven wordt daar in Bethesda. En hij staat er alleen voor, alleen op de wereld. Niemand die naar hem omziet, niemand die om hem geeft. En zo slijt hij daar, in een van die 5 zalen, zijn dagen. En in het begin deed hij nog volop mee om te proberen als eerste in dat water terecht te komen. Heel wat keren kwam hij in de benen. Nou ja, in de benen, nee. Hij zeulde zich een beetje overeind en kroop en sleepte zich in de richting van het badwater. Maar natuurlijk, hij was altijd te laat. Telkens liep het uit op een teleurstelling. En hij ontdekte, ik ben wel omringd door mensen, maar niemand geeft om mij. Van mensen hoef ik geen hulp te verwachten. En toen brak de dag aan dat hij de moed opgaf en er helemaal mee stopte. Kunnen we ons voorstellen, als anderen telkens voorgaan. Als je altijd te laat bent. Altijd buiten de boot valt, tussen wal en schip terechtkomt, dan verlies je de hoop op een wonder. Hij is ermee gestopt en laat anderen maar gaan, hij niet meer. En heeft zich erbij neergelegd, letterlijk. Hij is gaan liggen. Hij bleef liggen. En hij bleef liggen, ook als het water bewoog. Want hij had geen hoop meer. En zo ligt hij daar. Liggen, 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 eten, drinken, avond, nacht, morgen, dag, weken, maanden, jaren en al 38 jaar ziek. Geen hoop op genezing, geen uitzicht op verandering, op een menswaardig bestaan. Wat is zijn leven nog waard? Niets. Hij hoort bij de inboedel van het ziekenhuis van Bethesda. Zijn naam kennen we niet. We weten niet eens hoe hij heet. Iedereen kent hem als de verlamde. En zo hebben wij hem ook genoemd in de schriftlezing. Hij wordt geïdentificeerd met zijn handicap. Hij heeft geen verlamming. Nee, ze noemen hem de verlamde. Dat hoort bij hem. Dat is zijn bestaan. Hoop doet leven, zeggen wij. Maar hij heeft geen hoop meer. Telkens die teleurstelling. En in de Bijbel, in Spreuken 13 vers 12, lees ik een tekst. Daar staat, uitgestelde hoop krenkt het hart. Spreuken 13 vers 12. Uitgestelde hoop doet pijn in je hart. Nou, zijn hoop is de bodem ingeslagen. En wij? Hoe staat het er met ons voor? Is er hoop in ons hart? Hoop op verandering? Hoop op betere tijden? Hoop op uitkomst? Op redding? Op een wonder? Of op vrede? Op zekerheid in ons hart? Heb jij hoop voor de toekomst? Door Jezus Christus? Hoe ben je hier naartoe gekomen? Met hoop, met verwachting dat God zou spreken tot jou? Of zeg je nee, mijn hart is leeg. Empty. Eén groot gat. Er is geen bodem onder mijn bestaan. Geen basis in mijn leven. Hoop wel, nee. Je moest eens weten hoe naar ik mij voel. Ik mis die vrede. En soms ben ik wanhopig. En soms ben ik ontzettend boos op God. En denk ik, was ik er maar niet meer. Kon ik hem maar vergeten. Maar dat gaat ook niet. En vroeger was het nog wel anders. Ja, vroeger. Toen heb ik echt geprobeerd om met God te leven. En ik las de Bijbel. Hoe Jezus mensen redde en wonderen deed. En ik heb ook gezocht en lang gebeden. Maar nooit heb ik gemerkt dat God iets tegen mij zei. Nooit gaf hij mij een antwoord. En toen ben ik ermee gestopt. Ik zag het niet meer zitten. Ik brak ermee. En nu leef ik mijn eigen leventje zolang als het gaat. Ondanks de verschillen die er zijn, is het mogelijk dat jouw situatie lijkt op van die man daar in Bethesda, die verlamd is. En misschien heb jij, net als hij, ook wel ontdekt dat je het niet van mensen hoeft te verwachten. Dat valt tegen. Dat loopt zo vaak op een teleurstelling uit als je het van mensen verwacht. Deze arme man, deze stumper zouden we zeggen, die heeft ook niemand. Er is niemand die om hem geeft, niemand die hem wil helpen, niemand die hem ziet. Ja, maar wacht eens eventjes. Bethesda ligt toch aan de weg naar de tempel? Waar zijn dan al die feestvierers, die tempelgangers, die gelovigen? Waar zijn ze? En waar zijn die priesters, die tempeldienaars, de levieten? Waar zijn al die vrome mensen die zeggen dat zij met God leven? Hier in Bethesda zie ik ze niet. Deze man ziet ze nooit. En hij ontvangt geen hulp van ze. En zo slijt hij zijn dagen. Uitgestelde hoop doet pijn aan het hart. Maar vlak voor het feest komt er een lam door de schaapspoort. Jezus is op weg naar de tempel. En als hij door de schaapspoort de stad binnenkomt, doet hij wat andere mensen niet doen. Als Jezus bij Bethesda komt, loopt hij niet met de grote boog eromheen. Kijkt hij niet weg de andere kant uit. Nee, gaat hij er doorheen. Jezus gaat naar binnen. Waarom? Lucas 19, vers 10 zegt: de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus gaat het gebouw binnen tussen al die zieken. En hij loopt door die zuilengangen en ziet al die mensen. Wat een nood en wat een verdriet en wat een ellende. Wat doet dat met Jezus? Wat denkt hij allemaal als hij dit ziet? We weten het niet, stond er niet bij in dat stukje wat we gelezen hebben. Maar zal wat Jezus daar ziet zijn hart niet gebroken hebben? Als hij al bewogen is over de menigte die op zoek is naar waarheid. Over gezonde mensen, omdat Jezus hen ziet als schapen die geen herder hebben. Wat moet de aanblik van zoveel pijn en verdriet in Bethesda hem dan wel niet doen? Jezus staat stil. En hij kijkt. Voor hem ziet hij een man op de grond liggen. Op zijn matrasje. We hebben het gelezen in vers 6. Jezus zag hem liggen. Jezus ogen blijven rusten op die man. Juist op die man die al zo lang ziek is. De mensen zien hem niet meer. Mensen zagen hem al lang niet meer. Maar Jezus ziet hem. Te midden van al die andere zieken blijven Jezus' ogen juist op die ene diep ellendige man rustte. Is dat toevallig? Nee, natuurlijk niet. Jezus weet precies wat die man mankeert. Hij kent de situatie van die man door en door. En hij weet dat hij al heel lang ziek is. Nou, wat lezen we verder in vers 6? Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was. Jezus wist het al, voor hij hem gezien had. Hij kent zijn situatie. Alles weet hij. Toen, daar, maar ook nu, vandaag. Jezus, hij is de heiland. Een liefdevolle, hemelse dokter. Voor het lichaam en voor de geest. Voor het lichaam en voor de geest. Die verlamde man ligt op zijn matje. Hij kijkt omhoog, omdat hij voelt dat er iemand bij hem stilstaat. Maar dit is een onbekende. Nog nooit gezien. Hij kent hem niet. Maar wat maakt het hem ook uit? En dan klinkt er een stem, een vriendelijke stem, een stem waar belangstelling in doorklinkt, echte belangstelling. Die vreemde man zegt iets tegen hem. Er wordt hem een vraag gesteld: wilt u gezond worden? Wat een vreemde vraag. Wat is dat voor een vraag? Wilt u gezond worden? Is dat niet vragen naar de bekende weg? Is dat geen open deur? Hij ligt hier niet voor zijn plezier, toch? Hij heeft hier al zo lang gelegen. En hij is er ellendig aan toe. Natuurlijk wil deze man gezond worden. Natuurlijk. Dat is toch duidelijk? Nee, dat is niet duidelijk. Luister maar naar het antwoord wat hij geeft. De zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij in dat badwater te werpen. Wanneer het water in beroering gebracht wordt en terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Zie je wat er gebeurt? Deze man reageert helemaal vanuit zijn situatie. Vanuit de ervaring die hij heeft opgedaan in al die jaren. Hij reageert vanuit zijn onmogelijkheden, vanuit zijn beperking. Hij is verlamd en heeft geen mens. Hij kan niet anders dan denken vanuit zijn onmogelijkheden. Dan vanuit de ervaringen die hij heeft opgedaan in al die 38 jaar. De vraag luidt: wilt u gezond worden? Het antwoord wat hij geeft is: ik heb geen mens. Dat is helemaal geen antwoord op de vraag. Hoe zit dat bij jou? En bij mij? Als de Heer Jezus tegen ons zegt: wil jij gered worden? Wil je vrede ontvangen? Eeuwig leven? Wat zou je zeggen? Gered worden? Ja, maar ik heb zo'n ongelovig hart. Gered worden? U moest eens weten wat voor een puinhoop ik ervan gemaakt heb in mijn leven. Wil je gered worden? Ja, maar mijn vrouw die moet er helemaal niets van hebben en ik zou niet weten hoe dat moet veranderen in mijn leven. Ja, het antwoord van deze man kennen we wel. Net als hij denken wij ook zo snel vanuit onze situatie, vanuit mijn problemen. En we zien leeuwen en beren en we zien bergen, bezwaren en onmogelijkheden te over. Eerst moet dit uit de weg geruimd worden en dan dat. Eerst moet er dit veranderen en dan dat. Voordat. Maar wat deze man niet in de gaten heeft, is wie daar naast hem staat. Hij heeft er geen idee van wie hem die vraag stelt. Het is Jezus, de Zoon van God. Het is Jezus, de Verlosser. naar de aarde gekomen om mensen te redden die vastzitten in hun denkpatroon. Om mensen te redden die omlaag getrokken worden. Gekomen om mensen te redden die met hun laarzen vastgezogen zitten in de modder en zich niet kunnen verplaatsen. Die denken het moet zus gaan, het moet zo gaan en anders kan het voor mij niet. Het is Jezus, de herder, die erop uit is om het verlorene te zoeken. Gekomen om vastgelopen mensen te redden. Hij is gekomen voor hopeloze personen. Die op de vraag of zij gered willen worden, maar één ding kunnen zeggen: ik heb geen mens. Net als die man daar in Bethesda. Wilt u gezond worden? Ik heb geen mens. En vervolgens zou hij zomaar tegen Jezus kunnen zeggen: en loopt u nu maar verder, want u kunt ook niets voor mij betekenen. U zou mijn situatie eens moeten weten. Maar Jezus weet het. Hij weet het. Hij weet het precies. Hij kent jouw leven en jouw hart. Door en door. Dat je vastzit. Muurvast. Hij weet het. Deze man is niet alleen lichamelijk verlamd. Deze man is er veel erger aan toe. Hij is ook geestelijk verlamd. Maar voor Jezus zijn er geen hopeloze situaties. Groter dan de helper is de nood toch niet. Dat was ons tweede punt. We gaan naar het derde. Een onmogelijke opdracht. Daar staat Jezus dan. Naast die verlamde man daar op de grond. Wat gaat Jezus nu doen? Als er bij deze man nou geen spoortje hoop te vinden is. Zegt hij dan, dan is dat maar zo. Als dat jouw situatie is, als het er zo met je voor staat, dan kan ik ook niks voor je doen. Je moet zelf echt wel willen. Zegt Jezus dat? Nee. Je moet ook zelf laten zien dat je wilt herstellen. Zorg maar eens dat je wat hoop krijgt. En wat verwachting en vertrouwen en dan zullen we verder kijken. Nee, zo is Jezus niet. Zo is de Heiland niet. De Heer Jezus weet precies hoe het er met jou en met mij voor staat. En Jezus brengt alles mee. Alles. Hij roept ons op om vertrouwen te hebben. En tegelijk geeft hij ons vertrouwen. En hij geeft alles wat we nodig hebben. Ik hoef niets mee te brengen. Maar tot Jezus komen zoals ik ben. Zoals ik ben. Net als daar in Bethesda. En Jezus gaat opnieuw spreken. Luister naar wat hij zegt. Onvoorstelbaar. Jezus zei tegen hem: sta op. Neem je lichtmat op. En ga lopen. Sta op. Neem je lichtmat op en ga lopen. Wat slaat dit nu op? Eerst vraagt Jezus naar de bekende weg. En nu geeft hij hem een onmogelijke opdracht. En tegen de verlamde zegt hij: nou, je moet gaan staan en pak je spullen en ga lopen. Mooi gezegd. Zo werkt het toch niet? Dat is toch gemeen? Zoiets doe je toch niet? Bij Jezus wel. Want kijk, die verlamde man die gaat staan zonder hulp en zijn benen houden hem, die dragen hem weer, hij heeft kracht. Hij bukt zich, hij pakt zijn spulletjes bij elkaar, raapt zijn lichtmatje op, rolt die op en hij gaat lopen. En vol verbazing kijken de omstanders hem na, wat gebeurt hier? En hij loopt Bethesda uit. Let er goed op wat hier gebeurt. Als Jezus spreekt en die opdracht geeft, sta op. Wat lees ik dan? Vers 9. En meteen werd de man gezond. nam zijn lichtmat op en ging lopen. Dat ene woordje, meteen werd hij gezond. Meteen, terstond, op dat moment, dat is belangrijk. Dat heeft ons veel te zeggen. Want wat gebeurt hier? Wie doet er wat? Wie doen er wat? Twee mensen. Jezus spreekt en die verlamde komt in beweging. Jezus geeft een opdracht, een onmogelijke opdracht. Tegen een verlamde zeggen dat hij moet gaan lopen. Dat kan niet, dat heeft geen zin. Dat is hetzelfde als wat Jezus zegt in Marcus 11, vers 23. Wat zegt Jezus daar in Marcus 11, vers 23? Jezus zegt, want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Een berg? In de zee geworpen? Dat gebeurt niet. Dat is iets wat wij niet mee gaan maken. Dat is onmogelijk. Nee, niet onmogelijk. De Heer Jezus sprak erover en hij zei, het is wel mogelijk. Hoe dan? Door het geloof. En daarom zei Jezus ook in Marcus 11, vers 22 en 23, heb geloof in God. Wie niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Jezus geeft deze verlamde man een opdracht in geloof. Een onmogelijke opdracht. En wat zien wij? Wat zien wij? Het onmogelijke gebeurt meteen. Het ene moment ligt hij daar op de grond, machteloos, verlamd. Geen kracht in zijn benen. Naast hem staat die vreemde man en die zegt tegen hem dat hij moet gaan staan. Ja maar, nee, geen ja maar. Hij zegt het. Dan moet ik eerst dit of dat. Nee, hij zegt het. Doe het. Hij doet het. Want die vreemde man die zegt het. Jezus zegt het en hij gehoorzaamt. Eenvoudig. Hij wacht niet tot hij de kracht in zijn benen voelt terugkomen. Hij wacht niet tot hij voldoende vertrouwen heeft en dat hij daadwerkelijk kan gaan staan. Nee, direct gehoorzaamt hij. En hij gaat staan. En meteen krijgt hij kracht. Meteen gebeurt het wonder. Het gaat er niet om dat jij er klaar voor bent. Het gaat erom dat Jezus er klaar voor is. Gehoorzaam hem. Eenvoudig. Doen wat hij zegt. En hij zorgt ervoor. Hij brengt alles mee. En hij doet het. En die omstanders, die kijken verbaasd. Die krijgen ogen als schoteltjes. Wat is dit? Dit had niemand verwacht. Deze man die lichamelijk en geestelijk verlamd was. Er was geen beweging in te krijgen door niemand. Behalve door Jezus. Hij brengt alles mee. Hij geeft alles wat nodig is. De moed, de wil, de gehoorzaamheid, de kracht, het evenwicht. Alles geeft Jezus. En laten we daarmee rekenen, vrienden. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Geen grenzen. Voor al wie wonderen van hem verwacht. En ook als je verwachtingen laag zijn. Jezus geeft het. Hij brengt alles mee. Laten we grote dingen aan onze God vragen in geloof. Niet klein van hem denken. Want met hem zijn alle dingen mogelijk. Ik denk aan een ander voorbeeld in de Bijbel. In het evangelie. Dat is feitelijk hetzelfde. Lazarus, de vriend van Jezus, is gestorven en ligt in zijn graf. Al 4 dagen geleden overleden. En er ligt een rotssteen voor de opening van het graf. Jezus zegt, neem die steen weg. De steen wordt weggehaald. En dan roept Jezus met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Wat zegt Lazarus dan? Ik heb geen mens die mij naar buiten kan dragen. Nee, dat zegt Lazarus helemaal niet. Wat kon hij er zelf aan doen? Wat kon hij zeggen? Hij leefde niet. Lazarus was dood. Hij kon niets. Helemaal niets. En hij komt naar buiten. Op Jezus' woord. Lazarus, kom naar buiten. Jezus doet. Jezus brengt alles mee. Die geeft het leven aan Lazarus. Kracht om te komen. Hij heeft gelast van het licht als hij uit het donkere graf komt. Jezus geeft alles. En dan zegt Jezus in ditzelfde hoofdstuk 5 van Johannes. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu. Dat de doden de stem van God zullen horen en wie hem horen zullen leven. Lichamelijk verlamd, geestelijk verlamd, een hopeloze situatie. Het wordt nooit wat, zeggen we dan. Maar Jezus' woord is een machtswoord. Hij spreekt met kracht en daarom is er redding voor jou en voor mij. Want als het van mij afhing, kwam er niets van terecht. Maar als hij het doet, doet hij het helemaal. En Jezus, hij geeft alles. Hoe word ik gered? Hoe krijg ik eeuwig leven? Hoe ben ik klaar om dit leven te verlaten, te sterven? Jezus zei, opnieuw dit hoofdstuk, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, wie de Vader in de hemel gelooft, die heeft eeuwig leven. Horen en geloven. Kan ik dat? Nee. Hoe moet het dan? Doe wat Jezus zegt. En hij geeft alles. Geen ding is bij God onmogelijk. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En ook als je geen wonderen van hem verwacht, toch doen wat hij zegt. En ga naar hem toe. Zoals die vrouw die al 12 jaar lang ziek was. Ze ging naar Jezus toe om alleen maar zijn kleed aan te raken. En ze deed het en ze werd meteen genezen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn. Amen.